Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. De Nederlandse euthanasiewet bestaat inmiddels 20 jaar. In de tussentijd is er in het denken over de dood heel veel veranderd in de maatschappij en in de politiek. Wat gaat er allemaal nog meer veranderen, bijvoorbeeld met het wetsinitiatief Voltooid Leven? Het is misschien niet het allerlichtste onderwerp wat we deze week bespreken, maar waarschijnlijk heeft iedereen er op de een of andere manier mee te maken. En ik ga erover praten met onze verslaggever zorg Martin van der Wier, die speciaal uit Amsterdam naar Den Haag is gekomen hiervoor. En onze politieke collega Wilma Kieskamp, die de politieke dimensie van de zaak zal belichten. Welkom allebei.
Dankjewel, Christophe.
Dankjewel.
Martin, jij hebt met een collega een imposante serie artikelen geschreven over mensen die te maken hebben met het levenseinde. Jullie zijn ook echt op bezoek geweest, hè, bij mensen die de laatste dagen onder begeleiding thuis beleven. Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt?
Ja, een verhaal dat veel indruk op mij heeft gemaakt is dat van Cybre, een melkveehouder van 88. Die woonde in een dorpje in Friesland. Ik heb hem niet meer gesproken tijdens zijn leven, maar ik heb naar de hand zijn kinderen geïnterviewd. En die vertelden hoe hun vader gewoon niet meer wilde leven nadat hun moeder was overleden. Hij was in de jaren daarvoor al achteruit gegaan. Zijn werken op de boerderij was zijn lust en zijn leven. Er zat een hele sterke doodswens. Het was voor hem een hele grote teleurstelling dat de huisarts hem geen euthanasie kon verlenen. Want hij mankeerde lichamelijk te weinig. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om bewust te stoppen met eten en drinken. En op die manier heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Onder begeleiding wel van een arts. Maar zijn kinderen kijken daar heel verdrietig op terug. Sowieso op het feit dat hij die keuze heeft gemaakt. Maar ook op het feit dat dat met veel lijden nog gepaard ging op het eind volgens hem.
En dat artikel staat deze vrijdag in de krant, hè, als ik het goed heb.
Ja.
Links daarnaartoe die staan uiteraard in de show notes. En dat geldt trouwens ook voor het hele dossier Levenseinde. Ik kan echt iedereen aanraden om daar eventjes doorheen te bladeren. Want er staan prachtige stukken tussen trouw.nl/levenseinde. Martin, je hebt dat onderzoek samen met collega's gedaan. Wat was precies jullie doel?
En misschien is het goed om te zeggen wat de aanleiding was voor ons onderzoek. Het idee, de afgelopen 20 jaar is er sinds de euthanasiewet een hoop veranderd in de maatschappij nog. Veel meer mensen krijgen tegenwoordig euthanasie, veel meer dan vroeger. Op dit moment zijn dat er zo'n 8700. En dat waren er in het jaar dat de euthanasiewet werd aangenomen in 2002, waren dat er 1900. Dat was toen ruim 1% van de sterfgevallen. En nu is het ruim 5% van de sterfgevallen met euthanasie. Dus je ziet dat meer mensen kiezen voor euthanasie, meer mensen euthanasie krijgen. Ook nieuwe groepen in aanmerking komen voor euthanasie die dat in de eerste jaren nog minder kregen. Ook op andere vlakken zijn er meer mogelijkheden voor zowel patiënten als dokters om keuzes te maken om het lijden van patiënten te verzachten. En wij wilden onderzoek doen naar wat dat nu betekent voor het sterfbed van mensen. Dus we hebben mensen gevolgd bij hun sterfproces. En we hebben ook met Panel Inzicht een peilingbureau een peiling uitgevoerd onder Nederlanders. Met allerlei vragen over hoe zij aankijken tegen hun eigen dood en hun sterven. En hoe zij verwachten dat ze keuzes zullen maken.
En je hebt dat onderzoek dus gedaan met een collega. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, klopt. Samen met Tim van der Pal hebben we die verhalen gemaakt. Ja.
En jullie zijn om en om bij mensen op bezoek geweest ook, hè?
Ja, klopt. Ja.
Oké, Martin, we hebben dus te maken met een euthanasiewet die 20 jaar oud is. Wat staat daar precies in? En in hoeverre vormt die misschien een beperking voor de wensen van de maatschappij van nu?
Nou, in de euthanasiewet liggen de criteria vast waaronder artsen euthanasie mogen verlenen. En dat komt erop neer dat als mensen ernstig ziek zijn en ze lijden daardoor ondraaglijk en uitzichtloos, dus er is geen oplossing voor hun lijden, dan kunnen ze onder bepaalde omstandigheden, er zijn nog meer eisen, euthanasie krijgen. Maar dat betekent dus dat je wel ernstig ziek moet zijn en moet lijden. En er is een groep mensen die dood wil, zonder dat er sprake is van ernstig lichamelijk of psychisch lijden. Die komen nu niet in aanmerking voor euthanasie. En er gaan stemmen op dat daar ook een mogelijkheid voor moet komen om uit het leven te stappen.
Oké, dan hebben we het dus over voltooid leven. En er is een wetsvoorstel van D66, voltooid leven, waar we het straks over gaan hebben met Wilma. Dat is de politieke kant van het verhaal. Maar nog eventjes doorgaand over jullie onderzoek. Wat kwam er naar buiten? Hoe denkt de maatschappij vandaag de dag over dat voltooid leven?
Ja, bij voltooid leven gaat het dus eigenlijk over mensen die een doodswens hebben, een actieve doodswens, en niet in aanmerking komen voor euthanasie omdat ze niet ernstig ziek zijn. En wij hebben gevraagd, vindt u dat mensen die een voltooid leven hebben of levensmoe zijn, via een stervens- of een levenseindebegeleider hulp zouden moeten kunnen krijgen om te sterven? En we hebben ook gevraagd of mensen vonden dat iedereen zou moeten kunnen beschikken over een zelfdodingsmiddel zelf, zeg maar in je nachtkastje. En op allebei die vragen antwoordt ruim 60% van de ondervraagden ja. Dus een meerderheid van de mensen wil meer mogelijkheden voor mensen met een voltooid leven.
En heeft dat jullie verrast, die uitkomst?
Niet heel erg, omdat het past in de maatschappelijke ontwikkeling die we hebben doorgemaakt volgens mij de afgelopen 20 jaar. Waarbij je ziet dat euthanasie ook vaker kan worden verleend. En voltooid leven is eigenlijk een volgende stap, waarvan dan nu de vraag op tafel ligt. Willen we die stap zetten of niet? Zitten daar toch te veel haken en ogen aan?
En Martin, wat sprong er verder nog uit wat jou betreft in dat onderzoek?
Wat ons opviel was dat veel mensen verwachten dat als ze later ooit voor de keuze staan om voor euthanasie te kiezen, dat ze daarbij mee gaan wegen wat hun naasten daarvan vinden. De helft zegt nu dat ze geen euthanasie zouden kiezen als hun naasten daar tegen zijn. En een grote groep mensen denkt ook dat de belasting die zij tegen die tijd vormen voor naasten, dat dat een van de factoren is die ze zullen meewegen naast hun eigen lijden bij de keuze voor euthanasie. We bezochten onder andere Jet Kooijman, een oudere dame met beginnende dementie, die heel bewust koos omdat ze die verdere aftakeling niet mee wilde maken voor dementie. Maar daarbij, haar dochter had haar eigenlijk nog liever wat langer bij zich gehouden. En Jet zegt dan tegen haar dochter, het is een egoïstische keuze, maar ik doe het ook voor jullie. Want jij kunt niet met je man steeds uit Zwitserland naar mij toe komen om mij thuis te komen douchen.
En jullie hebben ook een beetje internationaal gekeken, hè? Hoe loopt die discussie in andere landen? En
Nederland is wel samen met een aantal Europese landen een voorloper, als je het zo mag zeggen, op euthanasiegebied. Dus er zijn een aantal landen in West-Europa, naast Nederland bijvoorbeeld ook België en recent Spanje, die een euthanasiewet hebben. Maar in het grootste deel van de rest van de wereld bestaat euthanasie niet. En is voltooid leven al helemaal geen discussie.
Geen issue. Dus Nederland blijft wel een beetje voorop lopen wat dat betreft.
Ja.
Nou, waar voltooid leven wel heel duidelijk een discussie is, of in ieder geval is geweest of nog gaat worden, dat is in Politiek Den Haag. Wilma, jij weet daar alles van. En jij volgt ook nog eens heel goed de partij D66, die hier ook een prominente rol in speelt. Wat is de huidige stand van zaken wat dat betreft?
Die discussie is in Nederland al inmiddels 10 jaar oud. Dat zou je bijna niet denken. Het was overigens ook heel interessant. Het was helemaal niet D66 die daar ooit over begonnen is, politiek gesproken. Het was juist de VVD. Die hebben naar aanleiding van het overlijden, de hulp bij zelfdoding, een bepaalde casus die er in Nederland geweest is van een man die zijn moeder wilde helpen sterven, heeft de VVD in 2013 al voor het eerst voorgesteld dat er in onderzocht zou worden of er politiek ook te regelen viel dat die vorm van zelfbeschikking ook wettelijk kader zou krijgen. Uiteindelijk is het D66 geworden, die 3 jaar later in 2016 met een voorstel is gekomen. Pia Dijkstra, bekende Kamerlid, kwam daarmee. Dat is inmiddels natuurlijk best lang geleden. En op dit moment is het in politiek Den Haag al minimaal 3 jaar oorverdovend stil rond het onderwerp.
En hoe komt dat? Is dat omdat D66 ook eventjes pas op de plaats maakt? Of is er een andere reden?
Het heeft heel erg te maken met de omstandigheden. De omstandigheden politiek, maar ook maatschappelijk. Pia Dijkstra heeft uiteindelijk dat voorstel ingediend. Het moment en de manier waarop zij het ingediend heeft zegt heel veel over hoe omstandigheden ook van invloed zijn op zo'n discussie. D66 wilde in 2020 hier heel graag mee aan de slag. Die voelt zich ook gesteund door dat soort onderzoeken waaruit blijkt dat de bevolking, dat onder de Nederlanders een meerderheid voorstander is. En op het moment dat zij daar politiek mee aan de slag zouden, heel concreet, brak de corona-epidemie uit. En ook Pia Dijkstra heeft destijds gezegd dat ze het heel ongepast zou vinden om midden in coronatijd te gaan debatteren over hoe je ouderen, kwetsbare ouderen die verder niet lichamelijk ziek zijn, stervenshulp zou moeten gaan bieden. Dus ze hebben toen pas op de plaats gemaakt en daar is vervolgens een hele lange kabinetsformatie overheen gegaan. En daar speelt natuurlijk mee dat al voor de tweede keer er sprake is van een kabinet met een regeerakkoord, waarin precies dit onderwerp zo gevoelig ligt dat ook het voor D66 heel moeilijk manoeuvreren is.
Want ze hebben toch te maken met de ChristenUnie in de coalitie.
Precies. En daar zit een andere partij die zegt dat kunnen wij echt niet meemaken dat dat ingevoerd zou gaan worden.
En wat is er dan precies afgesproken in het coalitieakkoord daarover?
Daar is op zich een hele verfrissende politieke afspraak gemaakt dat partijen elkaar vrijlaten en dat het D66 door kan gaan met het indienen van dit wetsvoorstel. En dat alle fracties vrij zijn en ook alle Kamerleden om te stemmen naar, zoals dat wordt omschreven, maar hun persoonlijke afweging. Anderzijds is het ook zo duidelijk dat de ChristenUnie dit niet kan dragen als het werkelijk tot een stemming zou aankomen en als de Tweede Kamer zou beslissen dit gaat mogelijk worden, dat ouderen zelfbeschikking krijgen, ook voor niet-zieke ouderen. Dat D66 wel uitkijkt om het zover te brengen dat ze moeten daarin manoeuvreren. Ze kunnen wel het debat, als het ware, voeren. Maar ze moeten zorgen dat ze net voor de finish ophouden, want anders hebben ze een kabinetscrisis. Nu hebben ze natuurlijk momenteel sowieso al een kabinetscrisis bijna, maar gesteld dat het verder even alleen over voltooid leven zou gaan.
Oké, en kun jij een inschatting maken? Ik bedoel, stel dat die initiatiefwet vandaag in stemming zou worden gebracht in de Tweede Kamer. Zou die dan de meerderheid halen?
Dat is ook heel interessant, want in feite weten we dus nauwelijks wat partijen hierover vinden. Dat is zoiets surrealistisch aan deze hele discussie. We weten dus wat het draagvlak in de samenleving is. Het onderzoekscijfer wat hier nu naar voren komt van 60% draagvlak, dat is ook in de loop van de jaren al heel vaak bevestigd. Dat is dus heel stabiel. Of er nou veel nieuws is over voltooid leven of weinig nieuws is, dat is een vrij stabiel cijfer. Maar politiek gezien is het hele onderwerp in al die 10 jaar tijd nog nooit inhoudelijk in een debat in de Tweede Kamer behandeld. Er zijn nog nooit Kamerleden bij de interruptiemicrofoon geweest om samen met elkaar te discussiëren hierover. En heel veel partijen houden hun kaarten tegen de borst. Op dit moment weten we eigenlijk alleen dat D66 hiervoor steun heeft van GroenLinks, van Volt en van één partij die heel verrassend hierbij is, de BBB. Die hebben namelijk in het verkiezingsprogramma staan, ik heb het er even nog bij gezocht, dat zij het een groot goed vinden dat mensen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Dit moet uiteraard goed en streng getoetst worden door onafhankelijke artsen. Punt. Dat is de passage. En op die manier zou je zeggen, er lijkt ook wel flinke steun te zijn. Opgeteld is dat in de Tweede Kamer. Alleen op dit moment echt nog geen meerderheid.
Oké, ja, want BBB, daar hebben we natuurlijk wel veel over, maar die hebben nog steeds maar één zetel in de Tweede Kamer, immers.
Zo is het.
En wat is precies op dit moment de status van die initiatiefwet en wat doet D66 daaraan?
Ja, D66 is zelf natuurlijk ook al heel stil. Zij hebben die wet nog steeds niet ingediend bij de Tweede Kamer. Die is dus nog, ligt dus nog bij de fractie en ze zijn daar nog mee aan het kneden. Er is een advies geweest van de Raad van State waar behoorlijk wat kritiek in zat over hoe het juridisch in elkaar stak. En het grote wachten is op hoe D66 die kritiek verwerkt en op het moment dat ze alsnog die wet dus gaan presenteren in de Tweede Kamer, waardoor ook dat lang verwachte politieke debat eindelijk kan beginnen. En ik heb dat bij de fractie nagevraagd. Hoe staat het ermee? Het is zo stil. Gaan jullie de wet eigenlijk nog wel indienen? En daar is het antwoord. Zeker gaan ze die wet indienen. De verwachting is dat dat in elk geval nog dit jaar, 2023, gaat gebeuren. Daaruit kun je afleiden dat ze een beetje mikken op mocht het kabinet de rit uitzitten.
Of in ieder geval dit jaar overleven.
Ja. Wat we natuurlijk niet weten. Maar als het kabinet wel de rit uitzit, dat zij toewerken naar om in de laatste termijn van dit kabinet te zorgen dat dat hele politieke debat goed op gang komt. Waarna dan de hoop van D66 zal zijn dat bij een volgende kabinetsformatie en bij volgende verkiezingen alsnog genoeg politieke steun ergens gevonden kan worden om dan wel een keer de zaak tot stemming te brengen.
Oké, maar het zou dus nog kunnen dat er dingen veranderen aan die wet.
Ja, het gaat onder andere over de vraag hoe je die autonomie in de wet regelt. Van oorsprong is de roep waarmee deze hele discussie begonnen is dat het helemaal een autonoom besluit moet zijn van de persoon in kwestie die zegt, voor mij is het leven klaar en ik wil hulp daarbij om te sterven. Kritiek van de Raad van State was dat daar toch veel meer toetsing moet komen nog dan de, geloof ik, 8 zorgvuldigheidscriteria die er nu al in de wet zitten. En dat met name bijvoorbeeld er veel strenger een rol moest komen voor artsen. Toch een medische blik erbij. En dat wringt dan weer een beetje met dat autonome van zo'n beslissing. Want wat is er nog autonoom aan als je eerst langs een dokter moet voor goedkeuring.
Oké, Wilma, je had het al over een kritische Raad van State. Marten, uit jullie onderzoek bleek weliswaar dat 60% van de ondervraagden voor dat voltooid leven idee is. Maar dat betekent ook dat er een behoorlijke minderheid dat niet zo ziet zitten. Hoe klinken precies die tegengeluiden?
Nou, de tegengeluiden die je in de maatschappij wel hoort, is onder artsen bijvoorbeeld, ik kleed je nu straks de euthanasiewet niet te veel uit als je een voltooid levenwet daarnaast zet, waar je waarschijnlijk makkelijker in aanmerking komt om te sterven dan bij de euthanasiewet, waar je toch strengere criteria aan moet voldoen. En die euthanasiewet, die werkt nu juist zo goed en zorgvuldig. Gooi je dat nou niet weg als we die voltooid levenwet ernaast zetten? Ander kritiekpunt is op de leeftijdsgrens van 75 jaar die D66 in het voorstel heeft gezet. Het gevaar is dat je daarmee een soort stigma op ouderen van 75 plus plakt. Van, nou ja, dan als je 75 bent geweest, dan mag je sterven. En voor jongere mensen liever nog niet. Dus dat is waar onder andere oudere organisaties bang voor zijn. Wat ook ontzettend ingewikkeld is dat zo'n doodswens heel complex blijkt te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen die echt zo'n doodswens hebben, dat zijn 1765-plussers in Nederland. Onderzoek van Els van Wijngaarden van de Universiteit van Humanistiek. Daarvan wisselt bij 3/4 de wens om te sterven en de wens om te leven wisselt elkaar af. Dus het hangt maar net af van de dag waarop je iemand spreekt en de stemming waarin iemand is. eigenlijk is van die 1700 is er maar 8% die echt, waarbij die doodswens altijd op de voorgrond staat. Dus hoe maak je een goede schifting van wie je via die wet laat sterven? Dat is best ingewikkeld.
En in hoeverre hebben jullie gehoord uit dat onderzoek dat er ook ethische bezwaren zijn vanuit de maatschappij? Van mensen die zeggen van ja, je bent gezond, dus dan is het eigenlijk onethisch om die mensen te helpen met sterven.
Ja, er zijn wel veel. Er zijn mensen die zeggen dat, dat die laatste levensfase ook heel belangrijk is. Dat je ook op dat moment nog voor veel betekenis kunt zijn voor je naasten. Dat je nog dingen kunt afwikkelen, dat je nog laatste gesprekken kunt hebben. Dat het dus ook een belangrijke voorbereiding is voor op de dood. Een afscheid van je naasten. En er wordt wel gewaarschuwd dat je dat dan afknipt. Dat staatje van het leven, wat toch best waardevol is. En dat dat zonde is als dat op grote schaal zou gaan gebeuren.
Ja, het woord zonde, dat klinkt al, heeft al meteen een beetje religieuze connotatie. In hoeverre ja. Zijn jullie daar nog op gestuit?
Je ziet wel dat mensen die zichzelf religieus noemen, dat die hier sceptischer over zijn. Dus daar is de steun voor een voltooid levenwet is kleiner dan bij mensen die niet religieus zijn.
Oké, ik heb nu even een vraag aan jullie allebei, Wilma en Martin. Want we hebben we kijken terug naar 20 jaar euthanasiewet. Hoe zien jullie de nabije toekomst in dit thema? Wilma, als ik met de politieke vraag mag beginnen.
Politiek vind ik het heel moeilijk te voorspellen. Als je het heel wilt versimpelen, dan kan je zeggen, het hangt vooral af van hoe bij de VVD, die ooit deze discussie begon, zoals we net aan het begin van de podcast bespraken, hoe bij de VVD het denken zich ontwikkelt. Als die partij op dit moment zou zeggen, wij zijn hier voorstander van, dan heb je in wezen een politieke, hele duidelijke politieke meerderheid. Gebeurt dat niet, blijft de VVD bij de twijfels die partij op dit moment heeft, dan blijft het moeilijk. Dat is de simpele blik erop. Wat breder denk ik dat het heel moeilijk te voorspellen is, omdat je aan de ene, heb je twee tegengestelde bewegingen. Aan de ene kant zie je dat medisch-ethisch gezien zeker conservatieve ideeën ook in opmars zijn in de wereld. Aan de andere kant zie je dat door de vergrijzing en ouderen emanciperen, is die sterke wens van zelfbeschikking, die is heel stabiel, hebben we gezien. Dus hoe dat op elkaar inwerkt, weet ik eigenlijk, vind ik moeilijk te voorspellen.
Oké, en Martin, als jij even de thermometer in de maatschappij steekt, want je hebt natuurlijk veel mensen gesproken. Hoe kijk jij tegen die toekomst aan?
Ja, dat is een grote vraag. De afgelopen 20 jaar is er heel veel veranderd. En de vraag is of dat nu de komende 20 jaar zich voortzet in hetzelfde thema, of dat we in hetzelfde tempo, of dat we een moment hebben bereikt waarin we zeggen, ja, nu hebben we eigenlijk alles wel geregeld wat we konden regelen rond het leven zijnde. Dus ik ben heel benieuwd hoe de voltooid levenwet van D66, hoe dat gaat uitpakken. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze die gaan aanpassen op basis van de kritiek die er is geweest. Dat het gevaar bestaat dan weer dat je het toch zoveel eisen stelt dat die 60% die graag zo'n voltooid levenwet zou zien, dat die dan toch weer het gevoel krijgt dat ze door een hoepeltje moeten springen, zoals het gevoel bij de euthanasiewet vaak is, dat je aan allerlei eisen moet voldoen. Dat is denk ik voor D66 een grote opgave om daar een middenweg in te vinden. Op de lange termijn durf ik het eigenlijk echt niet te voorspellen. Nee.
Oké, dat lijkt mij een mooie afsluiting. Ik vond het een heel interessant gesprek, Wilma en Martin. Dank jullie wel. Nogmaals, niet het allerlichtste onderwerp, maar wel erg interessant om over na te denken. Dit was Haagse Half Uurtje voor deze week. Mijn naam is Christel Smit en deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George-Paul Henneberken. We hebben nog meer podcasts op onze website trouw.nl/podcast. En we hebben ook een e-mailadres haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert een nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps of via trouw.nl/podcast.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.